Hey hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast, nummertje 14 alweer. En ook deze podcast is een van de interviewpodcasts die ik heb gedaan in de afgelopen periode van reflectie die ik toen voor mezelf heb ingelast. Een periode waarin ik niet aan het werk was als dokter in het ziekenhuis, maar vooral aan het werk was thuis als ondernemer en dus ook meer thuis was als moeder. Omdat ik wilde weten van ja, wat wil ik nou eigenlijk? Hoe wil ik het leven en ook vooral het werkleven opnieuw gaan vormgeven als moeder op een manier die goed bij mij past. En wat past dan eigenlijk bij mij? Dus dat heb ik uitgeprobeerd in die periode. En het grappige was dat in die 4 weken, dus de kleine maand die dat geduurd heeft, ik ook allerlei interviewaanvragen kreeg juist over deze onderwerpen. In de vorige podcast bijvoorbeeld hebben we het gehad over het ondernemerschap, het tijd indelen en ook dat allemaal in combinatie met het moederschap. Maar vooral hoe doe ik dat en hoe zie ik dat en hoe zou ik het willen zien? In deze podcast die je nu gaat luisteren, gaat het weer over een heel ander onderwerp. En gaat het vooral eigenlijk over het moederschap in combinatie met het arts zijn en het werken als arts. Ik ga in gesprek met Sander de Laat. Zij is arts maatschappij en gezondheid en jeugdarts. En ze is ook coach. En daarover zullen jullie nog veel meer horen ook tijdens het gesprek wat wij hier gaan hebben. Dus ik laat jullie niet langer wachten. Heel veel plezier met luisteren. Oh, voordat we beginnen nog eventjes dit. Deze podcast is opgenomen via Zoom en af en toe zul je dat misschien een klein beetje horen. Het is totaal niet storend, dus gewoon lekker gaan luisteren. Maar het is wel jammer, want het is net op de momenten dat ik hard aan het lachen ben. Dus als je een beetje geknetter hoort, dan moet je er maar gewoon lekker bij verzinnen dat ik aan het lachen ben met een big smile op mijn gezicht. Nou, heel veel luisterplezier.
Welkom bij de podcast Arts en Gezin. In deze podcast spreek ik met artsen en experts over het zoeken naar balans tijdens de tropenjaren. Hoe kunnen we werk en gezin op een fijne manier combineren en tijd maken voor onszelf? Ik ben Sanne de Laat, arts maatschappij en gezondheid. Ik ben moeder van 4 kinderen en coach artsen tijdens de eerste 1000 dagen met hun kind. Meer informatie over mijn workshops en coaching vind je op de website sannedelaat.nl. Vandaag ga ik in gesprek met Helene Lameijer. Zij werkt als SEH-arts, opleider en wetenschapper. Ze is eigenaar van Make Science Work en schreef een boek over de spoedeisende hulp. Ze is spreker, coach en podcastmaker. Ik luister graag naar de podcast Moederpraat, die zij samen maakt met verloskundige Doete Reitsma. Op Helene's website lees ik: in 2023 kreeg ik een dochter. En dat veranderde alles. Daar wil ik graag meer over weten. Welkom, Helene.
Ja, dankjewel. Dat is een mooie kleine verspreking. Ik kreeg een dokter. Het is ook zo dat ze is nu 1 en ze heeft zo'n dokterskoffertje gekregen. En ze zit echt gewoon continu met die stethoscoop in de hand.
Ja, wat wil je ook? Je krijgt dokters als ouders, hè?
Ja, je moet bijna wel. Ja, grappig. Nee, maar het klopt. Het veranderde inderdaad voor mij alles. In de zin van dat mijn prioriteiten echt totaal veranderd zijn. En dat is wel echt gek om te merken. En je noemt een heleboel dingen op waar ik mee bezig ben. Wat ik allemaal heb gedaan. En als je dat zo achter elkaar opnoemt, dan lijkt het heel veel. Maar dat is natuurlijk allemaal in de afgelopen jaren. Is dat 1 voor 1 gebeurd en dan op een gegeven moment staat dat allemaal. En dat was ook altijd heel belangrijk voor mij. En is ook nog steeds heel belangrijk voor mij. Ik doe graag dingen, ik werk graag. Ik heb niet voor niets een bepaald carrièrepad gekozen. Maar het is nu wel zo dat ik nu ook veel liever ook thuis ben. En dat is voor mij echt even wennen. Niet dat ik hiervoor een hekel had aan thuis zijn of het thuis niet leuk was. Maar het is nu opeens thuis heel leuk. En dat is wel echt een verandering.
Had je dat verwacht toen je zwanger was?
Nee, helemaal niet. En we hadden thuis ook echt alles. Mijn vriend die is ook arts. We hadden thuis eigenlijk ook alles zo doorgesproken dat, dat het voor mij heel belangrijk was om een carrière te blijven houden. Weet je, ik heb niet voor niets zo lang gestudeerd en hieraan gewerkt en dat soort dingen. En ook met het bedrijf, om dat gewoon lekker vol te houden. En hij zou wat minder gaan werken, dus wij zouden zo'n stijl gaan zijn waarbij hij wat meer huisman zou worden en ik carrièrevrouw zou blijven. En inmiddels denk ik daar toch zelf gewoon een beetje anders over. En heb ik zelf meer behoefte om thuis te zijn. En dat is echt voor mij echt iets nieuws. En ook wel een beetje wennen. Want het is eigenlijk een hele shift in je identiteit toch ook een beetje.
Ja, hoe was dat om dat te beseffen dat het toch anders was dan dat je wellicht van tevoren had bedacht?
Best wel een conflict eigenlijk. Want van tevoren had ik dat dus niet bedacht. Maar had ik ook altijd een beetje. Vond ik het altijd heel zonde als vrouwen zoiets besloten of zoiets. En dan heb ik het bijvoorbeeld over minder gaan werken en meer thuis zijn. Ik begreep dat eigenlijk ook niet. Ik vond dat echt dan heel jammer. En nu ben ik zelf die persoon. En dat is in die zin wel confronterend. Omdat je daar een bepaald idee over had. En nu ben je zelf dat idee. Plus het geeft ook heel veel vragen in de zin van waarom voel ik dit? Hè? En ik ben wetenschapper, dus ik ben heel erg altijd op zoek naar concrete antwoorden van voel ik dit? Omdat er allerlei hormonen spelen die mij een soort van voor de gek houden. Of sturen in ieder geval. Of voel ik dit omdat de maatschappij iets van je verwacht als vrouw, als werkende vrouw. En voel ik daar een druk van? Of voel ik dit om een hele andere reden? Maar uiteindelijk maakt dat niet zo heel veel uit wat de reden eigenlijk is. Want ik voel het. Dus ja, mag ik daar misschien ook wel naar luisteren? En moet ik daar misschien wel wat mee? En die stap, het ernaar mogen luisteren en het er misschien iets mee gaan doen, daar moest ik echt even naartoe werken.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Ja, en ook zeker als ik jouw cv zo bekijk, dan heb je ook al heel wat jaren werk erop zitten, denk ik. Hè? Dus ook al ja. Een carrière opgebouwd.
Ja. Ja,
en dan word je zwanger, krijg je een kind en dan kunnen dingen dus echt veranderen in hoe je naar dingen kijkt. Ja,
en wat dat betreft ben ik wel heel erg blij zelf dat ik al die dingen al had gedaan voordat ik veranderde eigenlijk. En, want ja, dat heb ik wel al mooi gedaan. En dat is een hele fijne basis om in te gaan verschuiven en aanpassingen in te kunnen maken. Er zijn natuurlijk ook genoeg collega's die nog een opleiding aan het volgen zijn, dan vervolgens zwanger worden, een kindje krijgen. En dat dan voor hen alles verandert. En dat lijkt me eigenlijk veel pittiger, omdat je dan net in een bepaald traject zit of een veranderend traject of ergens mee bezig bent en dan misschien die verandering in jezelf voelt en daar dan iets mee moet, terwijl je nog niet iets hebt afgemaakt. Dat lijkt mij zelf heel erg pittig en dit geeft mij wel een fijne basis om te gaan kijken van oké, waar ga ik nu wat dingen in schuiven en hoe ga ik dit voor mezelf oplossen?
Ja, ik heb
ja, oplossen, ja. Klinkt een beetje alsof het een probleem is. Aan de slag gaan, ja, hiermee verder.
Wat je mee zei, hè? Want we willen ook al meteen weer wat doen natuurlijk. Maar dat gewoon een mag zijn. Ja.
Ja,
ik heb vier kinderen gekregen, maar in drie verschillende fases van mijn carrière. Twee tijdens de AJOS-tijd en één toen ik aan het promoveren was. En dan nu eentje als medisch specialist. En
dan
moet het verschil zien in dat het me ook nu eigenlijk pas lukte om er wat meer tijd en ruimte voor te maken. Ja, dat stelde ik er vooral ook mezelf mee. Hè? De opleiding stil of mijn promotieonderzoek. Ja, dat was wel iemand anders die de vragenlijsten verstuurde. Maar verder, het was niet dat ik dat iemand er echt volledig mee bezig was. Hè? Dus daar had ik echt mezelf mee. En nu voelde ik wel de ruimte om die tijd te nemen. Het is wel fijn dat dat nu kan. Maar ik zou eigenlijk wel kunnen dat dat ook al eerder kan. Hè? Niet als je pas meer zelf je agenda bepaalt.
Zeker, en misschien zelfs ook wel dat het wat meer bekend is dat het zo'n transformatie is. Want eigenlijk als ik met collega's, vrienden, vriendinnen praat hierover, vrienden dan niet, want die worden natuurlijk geen moeder, maar die herkennen het soms wel van hun partners. Maar dat je toch het moederschap, kennelijk vooral bij een eerste kindje, ik heb er maar één, dus ik weet niet of het bij een tweede weer opnieuw gebeurt, maar dit is wat ik hoor, dat het zo'n transformatie eigenlijk is voor iedereen, dat je er bijna de donder op gelijk kan zetten, dat je, zeg je dat zo, de klok op gelijk kan zeggen, de donder op kan zeggen, nou ja, je begrijpt wat ik bedoel, maar dat het bijna zeker dus is dat er iets gaat veranderen in wie jij bent, of het nou iets heel kleins is of iets heel groots. En de identiteit die je hebt en ook in je werkende leven. En als dat wat meer bekend is, ook van tevoren, dan ga je er misschien iets minder naïef in als dat ik heb gedaan met het idee, bij mij verandert er niks. Terwijl er bij iedereen dus wat verandert.
Ja, en dat zien we ook, hè, aan de hoge cijfers die er zijn bij vrouwen die uitvallen, hè, in de periode
Ja.
dat ze een kind hebben gekregen. Ja.
Ja.
Of twijfelen over, is dit werk nog wel wat bij me past?
Ja.
En ik zie ook veel AIOS in de jeugdgezondheidszorg die eerst wat anders hebben gedaan. Hè? Dus die eerst in het ziekenhuis hebben gewerkt of een baan met veel dienst hebben gehad. En dan met een gezin achterkomen van, ja, dit is het niet zoals ik het wil doen thuis.
Nee.
Soms ook met een partner die ook een veel eisende baan heeft. Soms in het ziekenhuis, maar soms ook daarbuiten. Maar ja, hoe doe je dat samen als je ook tijd met je gezin wil doorbrengen?
Ja, nee, ja, absoluut. En dat is de hele struggle. En moet je daar dan van tevoren meer over nadenken? En het is ook misschien de vraag, wil je daar van tevoren echt goed over nadenken? Want je weet niet precies wat er gaat gebeuren en wat er gaat veranderen. Aan de andere kant, niemand praat er ook over. Tenminste, niemand. Ik heb er vrij weinig over gehoord. Iedereen zegt, ach, je vindt wel je weg en het komt wel goed. En als er niet zo heel veel bekendheid is over de transformatie die je doormaakt en op welke vlakken dat eigenlijk allemaal is. Want het is ook niet, in ieder geval bij mij en bij de vriendinnen die ik spreek, is het ook niet alleen op vlak van werk. Maar het gaat ook echt over identiteit. Het gaat over vrije tijd. Het gaat over allerlei aspecten. Je familie. Ja, er zijn zoveel facetten die veranderen zodra je een kindje krijgt.
Ik zie die eerste 1000 dagen ook echt wel als een periode waarin je jezelf persoonlijk verder doorontwikkelt.
Ja, absoluut. Ja, ja, ja.
Ja.
Het is eigenlijk bijna een soort van nieuwe puberteit, hè? Waarin je en hormonaal helemaal op de schop gaat. En daarna dus weer opnieuw een beetje mag ontdekken wie je bent.
Ja.
Ja.
Door daar de tijd voor nemen. Dat gun ik gewoon veel vrouwen dat ze, en ook mannen, gewoon dat ze de tijd nemen voor die belangrijke periode van die eerste 1000 dagen. Om ook te ontdekken wie wil ik eigenlijk zijn.
Ja, ja vanaf nu. Ja,
ja.
Zeker.
Ja. Hey, en zijn er nog, wat zou jij willen delen over jouw persoonlijke werk- en gezinssituatie?
Ik wil er eigenlijk van alles wel over delen. Wat misschien goed is voor de luisteraars om te weten, is dat ik dus werk in het ziekenhuis als medisch specialist, spoedeisende hulparts op de spoedeisende hulp. Ik werk nu 34 uur. Een deel daarvan is ook een wetenschappelijke baan. Eén dienst in de 2 weken werk ik als wetenschapper. Ik begeleid ook meerdere promovendi die doen bij ons onderzoek. Ik ben co-promotor van een aantal daarvan. En die onderzoeken lopen op spoedeisende hulp. Daarnaast zit ik nog in allerlei commissies vanuit het werk, maar ook in de Nederlandse Reanimatieraad bijvoorbeeld. Persoonlijk is mijn partner anesthesioloog, dus die heeft ook veel wisselende diensten, werkt in het ziekenhuis. En ik heb dus 1 dochter en die heet Maud en die is nu net 1 jaar. Ja, en daarnaast heb ik nog een bedrijf. Ja, ik vergeet het bijna te zeggen. Omdat we in jouw podcast gaat het natuurlijk ook veel over het arts zijn. Maar ik heb een bedrijf dat heet Make Science Work. En daarmee verkoop ik onder andere cursussen. Zowel reanimatiecursussen die je online zou kunnen doen als andere cursussen voor zorgverleners. En sinds kort ben ik ook gaan coachen op proef om te kijken of ik dat leuk vind. En dat is zo. Ja. Ja, vind ik heel erg leuk om te doen. Dus dan speciaal heb ik nu gedaan voor zorgverleners en voor ondernemers in de gezondheidszorgsector. En ja, dat is echt superleuk om te doen, want eigenlijk kwam ik erachter dat ik dit al jaren doe. Ik ben ook opleider van AIOS, onder andere. En dat je daarbij eigenlijk ook al jaren coachend aan het werk bent. En dat je heel veel technieken hebt geleerd in al die cursussen die je ook gewoon op andere vlakken kan toepassen. En dat was wel heel erg geinig om dat te merken. Dat mensen daar ook echt resultaten halen uit de gesprekken met jou. Plus dat ik zelf ook heel veel leer van de gesprekken die ik heb met die mensen. En dat ik mezelf soms dingen hoor zeggen dat ik denk van, oh, dat kan ik ook wel bij mezelf wat meer gebruiken. Ja.
Ja, wat is dan een goede tip die je zelf hoort zeggen, die je ook zelf wel zou kunnen toepassen?
Ja, nou wat wel grappig is, ik had iemand in coaching, een zorgverlener die daarnaast ook nog een andere baan had. Ik zal niet vertellen wat het is, want dan wordt het een beetje herkenbaar. Maar zij zat te twijfelen, wil ik het een doen of het andere? En dat vond ze heel lastig. Nou, daar hebben we allerlei dingen over besproken. Maar wat ik toen zei, en wat ik vervolgens ook zelf ben gaan doen, is van, ja, je zou ook kunnen zeggen van, ik neem even een paar weken vakantie. Dan ga ik in die paar weken, ga ik me helemaal richten op identiteit Nee, zeg maar. Ze had identiteit A als zorgverlener en identiteit B als haar andere beroep. En dan ga ik zeggen alleen maar dat ik dat ben. Ik ga alleen maar daarmee bezig. Ik ga alleen maar dat doen. En dan ga ik kijken hoe dat voelt. Hoe past dat bij mij? Is dat lekker? Of verlang ik dan toch terug naar identiteit A? En je daar helemaal op instellen. Zelfs gewoon je LinkedIn-profiel veranderen met je identiteit B. En dat is even kijken, hoe is het voor mij? En hoe voelt dat? En vind ik dat leuk of niet? En ik hoorde mezelf dat zeggen. En ik dacht, dat moet ik ook gaan doen. En ja, dat heb ik vervolgens ook zelf gedaan.
Ja, hoe zag dat experiment eruit?
Ja, nou ja, ik was toevallig niet lang nadat ik dit gesprek met haar heb gehad. Dus met degene die ik coaching gaf. Had ik 4 weken vrij kunnen nemen. Met nog ouderschapsverlof wat ik nog over had. En wat vrije dagen. Omdat een van mijn beste vriendinnen die ging bevallen. En ik mocht bij die bevalling zijn. Dus ik, ja, heel erg bijzonder. Was ook, nou, was echt te gek. Maar ja, dan moest ik natuurlijk beschikbaar zijn. En dat kan niet als je diensten werkt. Dan kan er niet iemand nog een extra achterwacht voor jou zijn. Dat is veel te pittig voor de collega's. En ook voor jezelf. Dus ik had vrijgenomen. En toen dacht ik, nou, dan ga ik deze periode ook gebruiken om zelf echt te reflecteren op, ja, hoe wil ik het eigenlijk doen? En wat ik net al vertelde, hè, naast dat ik dokter ben, heb ik ook een onderneming. En ik was altijd al wel benieuwd, hoe zou dat zijn als je alleen maar onderneemt of alleen maar onderneemt, dat is genoeg. Maar dat je dat fulltime als het ware doet. Dat je even vergeet dat je dokter bent. Dus daar, dat doe je dan dus ook volledig niet. Je gaat echt helemaal in de identiteit zitten, in mijn geval Helene de ondernemer. En daarmee bezig. Wat levert dat op? Wat voor inzichten geeft het? Wat doet het met je creativiteit? Maar ook zeker, wat doet dat met thuis? Als je zelf je eigen uren kan indelen en ja, daardoor ook misschien wel meer present kan zijn thuis.
En hoe is dat om even geen diensten te hebben?
Nou, dat was eigenlijk heel erg lekker. Ja, dat was wel heel erg fijn. En het is ook grappig, want na 1,5 week had ik opeens ook een ritme, een dag-nacht ritme. Dat heb ik eigenlijk nooit, want ja, ik werk dagdiensten, avonddiensten, nachtdiensten, weekenden. Ja, ik werk al door dingen verschillend. Dus mijn hele bioritme is eigenlijk altijd een beetje in de war. En ja, ik heb daar over het algemeen, dacht ik, geen last van. Maar nu ik dat even een tijdje niet meer had, was dat eigenlijk ook wel heel lekker. En ben je ook iets meer uitgerust overdag. Het zijn maar subtiele verschillen, maar toch, ik merkte dat wel. Dus dat was erg lekker. Plus dat ik nu ook veel makkelijker ook mijn dochter uit de crèche kan halen. Of naar de crèche toe kan brengen. En dat is soms wel anders een struggle met onze roosters. En nu had ik daar veel meer ruimte voor, waardoor ook eigenlijk het avondritueel, wat dan daarna gebeurt na zo'n dag, met eten, naar bed gaan, et cetera, ook veel, ja, veel lekkerder liep eigenlijk.
Ja.
Ja.
Ja, want dat lijkt me best een puzzel als je een partner hebt die ook wisselende diensten.
Ja. Het is elke keer als wij onze roosters hebben, is het weer echt, echt puzzelen, hulp inschakelen. Ja. Ja.
Ja. En wat voor soort opvang heb je voor je dochter?
Je bedoelt flexibel of niet flexibel?
Ja, is het een gastouder, iemand aan huis, of kinderopvang? Waar heb je voor?
Ja, we hebben kinderopvang en een gastouder en een oppas en we hebben opa's en oma's. Dus we hebben alle soorten opvang wat we moeten inschakelen. Ja.
Ja.
Ja, ja. Ja, sommige mensen hebben ook een nanny, hè? Dat is op zich misschien wel handig, maar ja, vaak wonen de nannies dan bij je in en ik hou toch wel echt een beetje van mijn privacy, dus dat zag ik niet zo zitten.
Ja, ik zag zelfs dat je ook een tiny house hebt voor wat extra privacy af en toe. Klopt?
Ja, klopt. Klopt, ja, zeker. Die verhuur ik ook. Andere mensen kunnen daar ook naartoe voor hun privacy. Ik doe daar ook de coaching vaak. Dus dan blijven de mensen daar dan een nachtje slapen, zodat ze ook dat wat we hebben besproken even kunnen laten bezinken. Dat je even lekker alleen bent. En ik ga daar zelf dus ook heel graag naartoe om even gewoon weer die me-time te pakken.
Ja. Ja, ja, laten we daar even over verder praten. Over me-time als moeder en ook een drukke ondernemer en SEH-arts. Hè? Want wat is voor jou me-time?
Nou, de optimale me-time voor mij is vaak toch gewoon even alleen zijn. Ik kom denk ik best wel over als een extravert type, maar dat ben ik niet. Ik ben best wel introvert. Ik laat echt op bij wanneer ik alleen ben en niet wanneer ik onder de mensen ben. Dus heel veel dingen die ik doe, ja, die zorgen ervoor dat mijn batterij toch leeg raakt. Ook bij mijn werk. Hoe leuk ik mijn werk ook vind. En als ik daar ben, dan ga ik ook helemaal lekker erop. Maar daarna ben ik wel ook gewoon qua sociale batterij gewoon leger. En dus echt even helemaal alleen zijn, in stilte zitten of een boek lezen of even een tv-serie kijken of even sporten. Gewoon dingen doen met mezelf eigenlijk, daar komt het op neer. Het hoeft niet niks doen te zijn, vooral iets te doen met mezelf. En ja, wat ik ook heel lekker vind is naar de schoonheidsspecialist gaan.
Ja, dus goed voor jezelf ook zorgen.
Ja, zeker.
Ja. Hoe is dat afgelopen jaar gegaan na de komst van je dochter?
Ja, ook een zoektocht. Want helemaal natuurlijk in de kraamweken, dan word je gewoon geleefd. En niet alleen mentaal, maar ook fysiek. Jij bent noodzakelijk, ik gaf ook borstvoeding die eerste weken. Je bent ook dan noodzakelijk als voedingsbron.
Ja, en dat kost baar. Met energie kan ik ook zeker hebben aan.
Ja. Dus je moet de hele tijd een beetje beschikbaar zijn. Dus dat vond ik heel lastig. En dat was op een gegeven moment ook echt wel dat we daarover moesten gaan praten met elkaar. En moesten gaan onderhandelen. Hoe gaan we dat dan ook doen? En inmiddels is dat wel... Nou, het is zeker niet zoals het hiervoor was. Hiervoor deed ik heel veel aan me-time en eigen momenten. Dat kan nu niet meer. Maar dan zeker wel dat ik dat kan inbouwen. Juist ook omdat we die hele oppasstructuur en opvangstructuur hebben. Die gebruik ik ook echt wel voor mezelf. Ja, dus het is niet dat alleen maar ingezet wordt als wij moeten werken. Maar Maud heet mijn dochter. Ze gaat ook echt wel eens naar de opvang terwijl ik vrij ben. Zodat ik juist even die ruimte voor mezelf kan pakken.
En even je batterij weer op kan laden.
Precies, ja.
Nou, ik denk dat dat ook wel een mooie tip is om even nog extra aan te halen. Dat je je niet bezwaard moet voelen om oppas te vragen... om ook even tijd voor jezelf te hebben. Want alleen maar werk en voor je kind zorgen of kinderen zorgen... ja, dat houdt de mensen volgens mij niet vol... als je ook zo'n veel eisende baan hebt als wij.
Nee, dat is gewoon niet te doen. En het hoeft denk ik ook niet. En ik denk ook dat je daar niet schuldig over hoeft te voelen... naar je kind niet, maar ook niet naar de oppas of de opvang. Want vaak vinden oppas mensen... opa's en oma's bijvoorbeeld, of andere oppassen. Ook mijn vriendinnen, die hebben wel eens opgepast, zodat ik even tijd had voor mezelf. Die vinden dat dan alleen maar fijn om voor je te doen. En jij kan daardoor weer gewoon een tijd vooruit.
Ja. En net haalde je even het borstvoeding geven aan. Ik vraag me af, is het mogelijk om borstvoeding te geven terwijl je op een spoedeisende hulp werkt om te kolven?
Nou, ik denk het niet. Ik heb het niet geprobeerd ook, maar ik denk dat het heel uitdagend is. Want je kunt gewoon vaak niet zomaar even weg als je net een reanimatie aan het lijden bent, bijvoorbeeld. Dus nee, ik denk dat het heel uitdagend is. Ik ken weinig collega's die dat hebben gedaan. Wel een aantal die dat hebben gedaan, maar ja, ik ben er niet aan begonnen.
Nee. En hoe was dat tijdens de zwangerschap? Kon je dan af en toe even rust nemen? Dat was in de richting dat je...
Nee, ik moest ook eerder uiteindelijk. Ik moest eerder met verlof, 2 weken eerder, omdat mijn baby wat te klein bleek te zijn. Ja, dat werd toen geduid als mogelijk vanwege het werk of het harde werken. Toen hoorde ik later weer van iemand die daarin gespecialiseerd was, dat die connectie niet wetenschappelijk bewezen is. Nou ja, het zal allemaal wel. Ik moest eerder stoppen in ieder geval. En dat was ook wel goed. Ik merkte toen ook toen ik gestopt was, een weekje nadat ik gestopt was, dat ik echt veel meer energie terugkreeg. Dat heel veel klachten die ik had, dat die gestopt waren. Ik had geen harde buiken meer. Ik had geen last meer van mijn bekken. Het was echt, terwijl in die laatste weken voordat ik dus verplicht met verlof moest, wat dus 2 weken was voor mijn echte verlof inging, had ik momenten dat ik niet meer kon lopen en dat ik op een plukje rondreed op de spoedeisende hulp zittend. Dus achteraf gezien, waar gaat dit over?
Waar was ik eigenlijk mee bezig?
Waar was ik mee bezig? Ja. Terwijl op dat moment wil je gewoon... Ik wou gewoon werken. Ik vond het belangrijk om daar te zijn. En ik dacht van zolang dit nog kan, kan dit nog. En ik haalde daar ook weer energie uit. Teraf gezien, als je dan ziet hoe snel die klachten vergaan op het moment dat je wel je rust pakt, dan denk je, was dit wel goed? Maar ja, dat is met de kennis van Dan.
Dat is ook achteraf, hè? Ja, waren er anderen die je daarop aanspraken of die daar iets in probeerden?
Nee, want ik denk dat dat ook misschien een beetje de aard van het beestje is. Mijn collega's hebben ook allemaal dit soort dingen gedaan toen ze zwanger waren. Die zijn ook allemaal helemaal doorgegaan tot...
Het is ook het systeem waarin...
Tot het einde. En het is het systeem. En het is denk ik ook dat iedereen een enorm verantwoordelijkheidsgevoel heeft. Dat had ik natuurlijk ook, hè. Als jij uitvalt, dan belast je daar collega's mee, dan is dat niet goed voor de patiënt. Noem maar op, het is al een systeem wat onder druk staat en daar voel je heel erg je verantwoordelijkheid in. Mm-hmm. Dus ik zal niet zeggen dat dat de reden was waarom ik zo lang ben doorgegaan met die klachten. Dat was zeker omdat ik dat zelf wilde, omdat ik mijn werk ook heel erg leuk vind en belangrijk vond dat ik daar was. Maar ja, het is ook deels wel het systeem en...
verantwoordelijkheidsgevoel, ja, dat is iets wat veel dokters voelen, denk ik. Hè? Maar je hebt natuurlijk ook de verantwoordelijkheid voor dat groeiende babytje in je buik. Hè? Dat is nog eens een extra verantwoordelijkheid erbij.
Ja, zeker. Ja.
Dat is een dilemma, hè? Vaak. Van, je wil zowel graag op je werk goed blijven presteren, als ook goed voor jezelf en voor je kindje zorgen. En dat zou jammer zijn dat dat bijna een keuze lijkt, hè?
Ja, en er zit ook overlap in, hè? Want als ik het goed en leuk heb op mijn werk, dat is ook voor mij heel belangrijk. En dat geeft mij ook een fijn gevoel. En dat is ook ergens, het is niet per se zelfzorg, maar het is wel iets wat je energie geeft en wat je wat geeft.
Ja, waar je blij van wordt ook.
Waar je blij van wordt.
Aan een leuk werk hebt.
Precies, ja.
Ja, zoeken is dat, hè? Ja, waar doe je op zo'n moment goed aan? En soms weet je het pas achteraf, hè, wat jij ook zegt. Toen de klachten zo snel verdwenen. Ja.
Ja, omdat je gewoon op dat moment niet echt doorhebt wat de impact echt daadwerkelijk is.
Ja.
En om nog eventjes te zeggen, hè, je vroeg van, waren er ook mensen die daar wat van zeiden, bijvoorbeeld collega's. Ik denk ook dat ze daar niks van gezegd hebben, omdat ik er op dat moment zelf niet echt last van had. Ik was blij op mijn werk en ik vond het fijn dat ik op deze manier toch door kon gaan. Het was pas achteraf dat ik dacht van, misschien had dat anders moeten. Dus ja, dan snap ik ook wel dat collega's er niks van zeggen als ze jou gewoon vrolijk zien en dat je lekker doorgaat. Ja, en niet te veel klaagt over de klachten die je toch wel ervaart.
Ja, had jij een preventief gesprek bij de bedrijfsarts gehad toen je zwanger was?
Nee, wel grappig dat je dat vraagt. Want ik heb later ook met iemand gesproken, die een bedrijfsarts die gepromoveerd was een beetje op dit onderwerp.
Ja, Monique van Beukering.
Ja, precies. Ja. En die zei inderdaad ook van, goh, ja, eigenlijk zou dat misschien wel iets zijn wat zou moeten. Dat gewoon alle zwangeren een preventief gesprek krijgen met de bedrijfsarts. Ja, wellicht. Ja.
Ja, het staat in de richtlijn, hoor. Iedereen mag daar ook van maken.
Ja, mag. Maar ja.
Het zou mooi zijn dat de werkgevers het ook aanbieden. Dat het gewoon een soort standaard is.
Precies, want het is niet iets wat denk ik heel bekend is. En het is ook niet een stap die je zelf als zorgverlener makkelijk maakt. Ik
maak nu samen met Monique van Beukering een nascholing voor praktijkopleiders die werkzaam zijn in de sociale geneeskunde.
Oh ja.
En daarin gaat zij ook met ons in gesprek over wat zijn nou de arbeidsomstandigheden waar je als zwangere en waar je als net bevallen dokter eigenlijk recht op hebt. Hè? Daar zijn we
van.
Ja.
Nee.
En ook hoe opleiders daar dan met hun AIOS over in gesprek kunnen gaan. Dat het gewoon een normaal gespreksonderwerp wordt.
Precies, ja, wat mooi.
Ja. Ja. Hey, en waar ben jij trots op als je terugkijkt zo op het eerste jaar samen met Maud?
Oh, wat een mooie vraag. Ik denk dat we het gewoon verflikt hebben met z'n tweeën of zo. We waren laatst bij het consultatiebureau en daar, ze wordt nu 's nachts heel vaak wakker en... daar wilde ik wat tips over. We waren daar voor de grote controle. Maar dit was een van mijn andere redenen waarom ik daar ook wel even naartoe wilde. En ik kaartte dat aan bij haar. En we zijn een verpleegkundige van het consultatiebureau. En ze zei van, goh, maar ja, weet je wel waarop ze nu dan soms wakker wordt? En het is dan ook zo dat ze eigenlijk alleen maar bij mij in de armen in slaap wil vallen. Waarom dat zo is? Toen zei ik, nou, ik heb eigenlijk... geen idee. En toen zei ze van, nou ja, dat is waarschijnlijk zo, omdat ze gewoon heel veilig gehecht is bij jou. Nou, en dat was zo'n compliment voor mij, dat ik echt dacht van, wauw, dat is ons dus gelukt. Ondanks alle werkdingen, al het plan met de oppas, soms ook toch wel echt het gesleept met haar naar opvangadressen. Omdat je dan toch dus die binding maakt met elkaar. dan doe je toch wel echt iets goed. En dat, ja, ik word er ook bijna een beetje emotioneel van. Dat werd ik daar ook. Ik moest echt heel hard huilen, want het is dan, je denkt van wauw, dat is ons wel gelukt. En dat zette me ook wel weer aan het denken daarna. Want kennelijk is het voor haar dus zo goed genoeg. Doe ik het goed voor haar op deze manier? En dat betekent dus ook dat als ik minder zou willen gaan werken of ik zou iets willen veranderen in mijn werk-privé-balans, dat ik dan vooral ook moet kijken, wat wil ik voor mezelf? En wat zij is dus goed gehecht. Zij vindt het misschien zo wel prima. En zij is een hele leuke, vrolijke baby. En zij heeft het goed. Maar hoe is het dan voor mij? En wat wil ik? En dus dat is een beetje geshift. Ik dacht eerst, toen ik begon na te denken over, wil ik iets veranderen in mijn werk-privé-balans, zeg maar. Van ja, dat moet ik ook echt doen voor haar, want zij heeft mij nodig. En natuurlijk heeft ze mij ook nodig, maar ik denk dat ik meer nodig heb om te kijken naar mezelf.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. En is dat heel erg veranderd, dat slapen dan? Is dat iets van de laatste tijd dat ze zo bij jou zijn?
Ja. Ja, dat is echt van de laatste, nou, inmiddels nu weken.
Mm-hmm.
Super, ja.
Dat is net nog steeds, helaas.
En dat is ook pittig als je dan...
En jij voor deze periode dat je meer thuis bent, dat zij dus eigenlijk meer wakker is dan 's nachts.
Ja, dat is grappig. Ja.
Ja, dat is wel bijzonder eigenlijk, ja.
Zeker, maar ook wel fijn dat ik haar nu dat ook kan geven in... Terwijl ik daar zelf kalm onder ben. Want anders dan denk je na van... Oh ja, ik moet morgen weer op. Om 5:45. En ja, precies.
Ja.
Dan zit je daar toch veel gestresster. En dan kun je denk ik niet helemaal geven wat ik nu kan geven. Dus ja.
Ja, om daar vol overgave maar bij te zijn.
Ja, precies.
Ja. Dus trots ben je op dat je wel echt het idee hebt, ja, dat je het goed hebt gedaan dit eerste jaar. En dat ze op een veilige manier gehecht is, ondanks al onrust die er ook is geweest door de vele diensten en opvang en dergelijke.
Ja.
En zijn er dingen waarvan je denkt van ja, dit werkte echt niet?
Ja, vooral op het laatst nog doorspreken, hoe ga je het doen met, hè, overkwam het ons een beetje dat er echt momenten waren waarop we opeens in de nacht oppas nodig hadden, of dat er echt momenten waren waarin er overlap was van onze diensten en dat we geen opvang hadden. En dat overkwam ons een aantal maanden na elkaar steeds weer heel plotseling een week van tevoren. En nu proberen we echt, zodra we onze roosters hebben, dat is meestal 2 maanden van tevoren, ook dan te gaan zitten en dan in 1 klap alles te regelen, zodat het maar geregeld is, zodat dat je niet meer overkomt. Ja, dat klinkt als een hele simpele oplossing, maar wij liepen daar echt zo tegenaan dat het ons helemaal overviel. Dat er een probleem was in onze roosters. Ja, en wat ik ook wel heb gehad, wat voor mij echt niet werkte, is dat wij allebei nachtdiensten hadden. En die hebben we toen ook gedaan. Maar dat betekende dus dat Maud, mijn dochter, uit logeren moest. En waar ik niet over na had gedacht, is dat was toen haar eerste keer uit logeren. Ze ging naar het gezin van een van mijn vriendinnen, heeft het daar hartstikke leuk gehad. Ik voelde me er echt heel slecht bij, dat zij uit logeren moest, omdat wij allebei moesten werken. Ik vond het helemaal niet fijn. Dus dat is wel echt iets waarvan ik heb gezegd van ja, dat werkt echt niet. Dat we nooit meer allebei een nachtdienst doen op dezelfde last.
Mm-hmm. Dus je hebt echt leerpunten gehaald uit hoe plan ik, hè? Hoe plan ik?
Ja, eigenlijk dat. Ja, zeker. Ja.
Ja, maar zou je zo terugkijkend op jouw zwangerschap en eerste jaar als moeder behoefte aan hebben gehad?
Ja. Zo, we hadden het net al een beetje, hè, over die kennis of wat meer openheid over dat het allemaal verandert. Ik had denk ik wel behoefte gehad om iets te weten op welke vlakken het dan bij bepaalde mensen verandert. Ondanks dat je van tevoren waarschijnlijk niet kan begrijpen hoe dat het voelt en hoe dat het zou zijn, maar dat er gewoon iets meer over gesproken wordt over die transformatie waar je nadien doorheen gaat. En ja, dat had me misschien wat meer rust en kalmte gegeven, wat me ook wel erg veel helpt. En dat, je zei net al, jij luistert naar Moederpraat, de podcast die ik doe met Doete. Doete is 2,5 jaar verder ongeveer. Nee, haar dochter is nu 2,5 jaar, dus is 1,5 jaar verder. Maar dat je ook een beetje weet wat anderen, wanneer het weer ophoudt. In de zin van, wanneer voel je weer een beetje jezelf? Wanneer kun je verwachten dat je het wel allemaal een beetje, ja, een beetje duidelijker hebt? Of dat je het plannen onder controle hebt? Of iets van een soort van stip op de horizon wat betreft sommige zaken.
Ja, een soort weten van wanneer is deze fase ongeveer voorbij. Ja,
ja en dat bespreek ik ook allemaal met Doete in die podcast. En dat is ook wel heel leuk, want zij kan dan ook aan mij weer tips geven, omdat ze er zelf doorheen is gegaan. En ik hoor nu van haar waar zij tegenaan loopt. En dat vind ik wel heel lekker, want dan weet ik een beetje wat ik kan verwachten. Natuurlijk is dat allemaal niet 1-op-1 en is elk kind weer anders en elke ouder is weer anders. Maar toch is het voor mij wel helpend om vast een beetje een blikje in de toekomst te krijgen.
Ja, heel mooi. Dus kijken, want hoe lang zijn we alweer aan het praten met elkaar? De tijd gaat vaak zo snel, hè? Als je zo...
Als je alleen al aan het ketten bent.
Ja, alweer ruim 35 of 30 minuten zie ik. Dus het gaat echt hartstikke snel. Ja, even denken hoor. Want waar ik het toch wel met jou over zou willen hebben is... Hoe zie je de toekomst? Hoe wil jij het blijven combineren de komende tijd? Dat werk en je gezin. Is wat je ook leuk vindt om te doen.
Ja, daar ben ik dus de afgelopen 4 weken dus mee bezig geweest. Waarin ik me dus echt eerst heb ondergedompeld in de identiteit Helene de ondernemer. Om te kijken hoe voelt dat dan? Nou, ik vertelde je al, het voelt heel lekker qua geen diensten meer hebben. Meer thuis zijn en ook thuis meer aanwezig te kunnen zijn. Ik heb ook ontdekt dat het voor mij echt belangrijk is, als ik haar van de oppas, de crash, de opvang, waar ze maar is, dat ik haar dan kan ophalen. En ook dat de momenten dat ze er is, want er zijn ook gewoon dagen dat zij thuis is en ik ook thuis ben, of mijn vriend ook thuis is, dat ik dan ook echt er ben, zonder dat ik met mijn hoofd ergens anders ben. Dat zijn dingen die ik heel belangrijk vind, waar ik een goed gevoel als moeder van krijg. Het gevoel krijg dat ik niet tekort schiet. Dat wil ik iets meer hebben. En dat zal dus betekenen dat ik minder moet gaan werken. En dat is denk ik nu de eerste stap. Ik heb ook gedacht, wil ik dan volledig gaan ondernemen? En wil ik misschien helemaal geen dokter meer zijn? Maar ik denk dat dat me te weinig zingeving geeft op dit moment. Want ik haal heel veel zingeving. Naast ook heel veel plezier. Want ik heb superleuke collega's. Ik lach heel veel op mijn werk. Maar ook heel veel zingeving aan mijn werk. En dat zou ik denk ik missen. Dus de eerste stap is nu minder gaan werken. Dus dat gaat binnenkort gebeuren.
En hoeveel uur is dat dan?
Dat is dan 28 uur.
Dat is het minimale voor de...
Dat is het minimale.
Arts.
Ja. En dan kijken wat dat dan doet. Hè? Want het zijn nog steeds natuurlijk wisselende diensten.
Mm-hmm.
En dat is denk ik hetgene wat ik er pittig aan vind. En dat is ook iets waar niks aan te veranderen is. Want precies. Als ik die diensten niet doe, dan gaan ze naar een collega. En niemand zit te wachten op allemaal nachtdiensten.
Nee. Hey, en je vertelt veel over hoe je dus eigen keuzes hebt gemaakt, hoe je prioriteiten zijn veranderd. Ben je daarmee vooral zelf aan de slag geweest of heb jij hulp gezocht van een coach om je hierin te laten begeleiden?
Nou, ik ben na de bevalling ben ik een tijdje bij een psycholoog geweest, die ook gespecialiseerd is in het stukje postpartum. Dus dat is super interessant ook, dat daar ook echt therapie voor is. Dat had ook nog te maken met andere dingen waar ik tegenaan liep in die periode. Dus niet per se werk gerelateerd. Maar dat heeft me wel ook wat meer geholpen om ook deze kant wat meer aan te kijken. Maar het is niet specifiek dat we dat hebben behandeld in die therapie. En nadien, toen ben ik weer aan het werk gegaan. En toen, ik ben wel vaak zo, als ik ergens tegenaan loop, dan ga ik daar iets mee doen. Of ik maak er een experimentje van. Ik ga iets uitproberen. En dan kijken wat werkt, wat niet werkt.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Ja, mooi. Hey, en wat zou jij andere dokters in deze levensfase mee willen geven?
Neem ruimte voor reflectie. Ik denk dat het belangrijkste is. Gewoon even stil durven te staan en mogen staan ook. En kijken, past dit nog bij me of past dit niet? En dat hoef je natuurlijk niet zo te doen zoals ik met 4 weken verlof. Maar het kan wel. Hè? En je hebt ouderschapsverlof. Dat hoef je niet te gebruiken per se om in die weken meer voor je kind te zorgen. Wel als je dat wil natuurlijk. Maar je kan het ook gewoon inzetten om te kijken van past het nog hoe ik het nu doe? Of moet ik toch iets gaan veranderen? Wil ik iets gaan veranderen? En zo wat dan? En eventueel daar hulp bij zoeken. Ja.
Ja.
En dat kan inderdaad door een psycholoog, maar dat kan ook door coaching. Dat kan op allerlei vakken.
Ja, ja, rijk uit, hè. En ja. Praat erover. Je hoeft het niet alleen te doen.
Precies. En uiteindelijk zit elke ouder, denk ik, in zo'n fase op een gegeven moment in het leven. Als je een kindje krijgt, dan gaat dit gewoon gebeuren. Dat er bepaalde dingen niet meer passend zijn. En ja, op welk vlak dat voor jou is, dat zal de tijd leren, zeg maar. Maar je weet dat er veel meer mensen hiermee dealen en dat je er echt wat mee mag doen.
Ja. Ja. Heb jij een plek waar mensen meer informatie kunnen vinden over wat je allemaal doet of over de coaching wat jij biedt? Waar kunnen mensen meer informatie over jou vinden?
Ja, nou, wat een leuke vraag. Even reclame voor mezelf. Nee, mijn website is www.makesciencework.nl. Mijn Instagram-account heet ook MakeScienceWork. En daar vind je eigenlijk alles wel. Ja.
Ja. Nou, ga zeker een kijkje nemen, want je klinkt als een multi-passionate overal. ik denk dat veel dokters zich daar ook wel in zullen herkennen. Maar juist in deze drukke periode is het wel belangrijk om prioriteiten te stellen. En ik denk dat je daar een mooi voorbeeld van bent van hoe je dat de afgelopen periode hebt gedaan. Dus dank je wel voor dit gesprek en voor het inkijkje in jouw zoektocht naar balans tijdens de tropenjaren.
Nou, wat lief. Jij ook ontzettend bedankt. En ik zei je dit ook al even voor de podcast, hè? Maar vaak hebben dit soort gesprekken geven je dan toch ook wel weer zelf wat inzichten. En dat heeft ze nu ook gedaan, dus dank je wel daarvoor.
Ja, dan ben ik wel nieuwsgierig. Wat heeft dit dan jou gebracht?
Nou, ik denk vooral waar ik dus ondertussen aan dacht terwijl ik aan het kletsen was. Hè? En vooral de tip die jij wilde dat ik gaf, de tip van pak de reflectie. Dat ik me besefte, ik moet de reflectie straks ook weer even pakken. Op het moment dat ik zo meteen daadwerkelijk minder ben gaan werken, moet ik echt gaan inplannen dat ik over een x-aantal dagen, weken daarna echt even bijvoorbeeld een hele dag met mezelf gaan zitten van oké, en hoe gaat het nu? En dat je dat eigenlijk steeds weer mag pakken als er iets verandert, misschien wel.
Ja,
dat kan helemaal niet een aantal weken zijn. Ja, precies. Ja. Plan het in. Plan het in. En nu kwam het een beetje op mijn pad dat dit mogelijk was doordat die vriendin van mij zwanger was en ik daarbij mocht zijn. Dus het had een ander begin en toen kon ik die kans pakken. Maar je kunt het ook inplannen en het hoeft echt niet een aantal weken te zijn. Het kan ook een dag zijn. Ja.
Ja, ja, zo heb ik in juni weer een dag van waarde gepland staan. Dan ga ik met mijn koningcampertje de bos in en daar kun je ook bij aansluiten om een dag weer eens stil te staan bij wat vind ik nou echt belangrijk op dit moment in mijn leven. En dat is ook even eruit, hè? Dus niet thuis of op je werk dit doen, maar juist eventjes van een afstandje kijken. Dat helpt dan, helpt dan heel goed.
Ja, precies. Ja. Ja, mooi.
Dus je bent wel van harte welkom als je naar Brabant wil afreizen, want er zit wel wat kilometer.
Er zit wel wat rijtijd. Ja, wie weet zien we elkaar dan een keer in het echt.
Ja, zeker. Maar dat is ook weer het voordeel van Zoom en Instagram, dat we ook via digitale middelen toch contact kunnen hebben en zo met elkaar kunnen afspreken. Dus ook online coaching is denk ik ook een optie waar mensen gebruik van kunnen. Ja.
Ja, superleuk. Dankjewel.
Ja, ik ga afsluiten. Leuk dat je luisterde naar de podcast Arts en Gezin. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op de podcast. Het is heel fijn als je een review achterlaat en deelt wat je van de podcast vindt. Deel de podcast vooral ook met bekenden voor wie dit ook interessant kan zijn. Zo zoeken we samen naar balans tijdens de tropenjaren. Wil je meedoen aan een workshop of verder praten over jouw persoonlijke situatie? Neem dan contact met me op voor een eerste gratis gesprek. Meer informatie lees je op de website sannedelaat.nl. Tot de volgende podcast.
Dat was hem alweer, podcast nummer 14. Super bedankt voor het luisteren. Ik vind het echt heel bijzonder dat er elke keer zoveel mensen luisteren naar deze podcast. En dus eigenlijk gewoon een, nou, wat was dit? Misschien wel een uur van je tijd besteden aan het luisteren naar mij. Ja, ik vind dat echt heel erg speciaal. Dus dank je wel.
Vind je dit echt een leuke podcast? Zorg dan dat je me even 5 sterren review geeft. Of zorg dan, ik zou het heel erg waarderen als je dat doet. Dat zorgt ervoor dat de podcast nog weer beter beluisterd gaat worden. Meer bereik en dat ik nog meer mensen kan helpen, inspireren of wat dan ook. Met de content die ik hier maak. Dus dat zou me ontzettend helpen. En ik hoop dat ik je een volgende keer weer als luisteraar mag begroeten. Tot dan!